Dit is een podcast van Preludium, het maandblad voor liefhebbers van klassieke muziek. Natuurtonen. In deze achtdelige serie bewandelen we de zijpaden van de muziekgeschiedenis en luisteren we naar hoe componisten het buitenleven in hun muziek opnamen. Verwacht geen diepgravende muzikologische colleges, maar een verrassende zoektocht. Ik heb me teruggetrokken in een hutje in de Achterhoek en neem je mee naar buiten om naar de vogels te luisteren. In elke aflevering staat een ander deel van de dag centraal. We beginnen bij zonsopkomst en eindigen na middernacht. In de muziek die ik laat horen ligt het zwaartepunt op de klassieke periode en vooral de romantiek. Maar we maken uitstapjes naar de oude muziek, de jazz en de popmuziek. Mijn naam is Bert Natte. Luister met mij naar Natuurtonen. Aflevering 6. De zon gaat onder.
Im Schlachtgetos, die Träne schwimmt im Blicke, die Träne schwimmt im Blicke. Sein Herrgeschick, es reißt ihn los vom kaum gefühlten Glücke, vom kaum gefühlten Glücke. Sein Geschick, es reißt los vom kaum gefühlten Glücke, vom kaum gefühlten
We kennen Schubert natuurlijk van zijn liederen, symfonieën, strijkkwartetten, pianosonates, maar minder van zijn opera's, terwijl het lang zijn grootste ambitie was een opera te schrijven. We hoorden net een prachtige aria over de vallende avond uit zijn opera, Fiera Bass. Maar al waren de opera's die Schubert schreef dan misschien niet zo'n succes, het blijft een groot genie. Dit is een van mijn stokpaardjes en met mijn vrienden heb ik ook heel vaak discussies over dit onderwerp gevoerd. Want vaak noemen mensen duo Lennon-McCartney geniaal. Ja, daar hou ik heel erg van de Beatles. En dat hoort u ook wel, want ik heb al 2 liedjes van de Beatles laten horen. Maar toch denk ik dan, als de Beatles al geniaal zijn, hoe moeten we Schubert dan omschrijven? Toen de Beatles uit elkaar gingen, waren ze ongeveer even oud als Schubert toen hij stierf. Met z'n tweeën hadden John Lennon en Paul McCartney ruim 200 liedjes geschreven. Waaronder echt een heleboel geweldige nummers. En wel, zoals A Day in the Life, misschien wel een van de allerbeste nummers die er ooit in de popmuziek zijn geschreven. Maar als je alle platen gaat beluisteren, dan weet je dat op die eerste platen, nou ja, vroeger had je van die platen deden alle 13 goed. Maar voor de Beatles geldt ook wel alle 13 in een dozijn, zullen we zeggen. Het duurt echt wel eventjes voor ze op stoom komen, zullen we maar zeggen. Maar Schubert schreef voor zijn 20ste 5 symfonieën, 9 strijkkwartetten, 3 pianosonates. En op zijn 14e zette hij Schiller's Eine Leichenfantasie op muziek. Dat is 20 minuten lang huiveren. Op zijn 18e maakte hij Goethe's gedicht Der Erlkönig onsterfelijk. Dat is een gedicht van Goethe dat we, denk ik, vooral kennen dankzij Schubert. En op zijn 20ste schreef hij de liederen An die Musik en Der Tod und das Mädchen. Op zijn 22ste het Forellenquintet. Moet ik verder gaan? De cyclus Die Schöne Müllerin toen hij 26 jaar oud was. 2 jaar later het strijkkwartet Der Tod und das Mädchen. In zijn laatste jaren nog De Winterreise en Schwanengesang. Naast een 9e symfonie en 3 briljante pianosonates. En dus totaal 600 liederen. In de populaire muziek zijn genieën vrij zeldzaam. Ik zou persoonlijk Paul McCartney en John Lennon niet zo gauw geniaal noemen. Gewoon heel erg goed. Een genie moet wel net iets meer hebben dan alleen een groot talent, denk ik. In de hedendaagse muziek denk ik dat John Zorn dichtbij een genie komt. John Zorn is een geweldige altsaxofonist, een onvermoeibare componist, een eclecticus die alle soorten muziek die je kunt bedenken maakt, van eindeloze vrije improvisaties... tot doorwrochte orkeststukken, charmante popliedjes en onluisterbaar lawaai. En daarnaast runt hij een eigen muzieklabel waar hij letterlijk honderden albums met zijn muziek op zijn liet verschijnen. En hij heeft een neus voor talent. Hij omringt zich niet alleen met geweldige muzici, hij heeft ook een schare van uitstekende geluidstechnici en vormgevers om zich heen verzameld. Met 2 gitaristen maakte hij een plaat vol stukken over de maan, aan de hand van citaten uit het werk van Shakespeare. Wandering Moon werd geïnspireerd door een citaat uit A Midsummer Night's Dream, waarin Oberon zingt Then, my queen, in silence sad, trip we after nightshade. We the globe can compass soon, swifter than the wandering moon. Dat ik heb vertaald als Goed vorstin, laat uw tranen achter de nachtschaduw aan. We zullen rond de aarde gaan, rapper dan de wandelende maan. U hoort van het album Midsummer Moons, Wandering Moon. Geschreven door John Zorn en uitgevoerd door Gian Reilly en Julian Lodge. Gian in het linkerkanaal en Julian in het rechterkanaal. En Gian Reilly is inderdaad familie van Terry Reilly, de minimal componist, want dat is de zoon van Terry Reilly. Thank you. andere genieën uit de populaire muziek aan wie ik denk zijn Miles Davis en Frank Zappa. Ook virtuose muzici die graag vernieuwen, een talent hebben voor organisatie en oog voor de kwaliteiten van anderen. Bouwers van zeer diverse oeuvres bovendien. En dat brengt me op een van mijn lievelingsgenieën uit de populaire muziek, Duke Ellington. De pianist, bandleider en componist. En wat weinig mensen weten, is dat hij wel wordt omschreven als 's werelds laatste heroïsche eter. Als ik nog eens een podcast over eten en muziek maak, dan moet Duke erin. Ik maak even een uitstapje. In 1944 verscheen in de New Yorker een artikel over Ellington's eetlust. Duke doet namelijk altijd aan de lijn en probeert zijn honger te stillen met tarwekoeken en zwarte thee. Hij staart de sip naar, buigt het hoofd en zegt dank. Maar als hij zijn arrangeur Billy Strayhorn, die we straks nog tegen zullen komen, een biefstuk ziet verorberen, verdwijnt de vastberadenheid van Duke en begint het echte eten. Een biefstuk, nog een biefstuk, gebakken aardappels, tomaten, kreeft, koffie. Met een typisch Duke toetje, gebak, fruit en ijs in een groots verband. En na de kaas ook nog een uitsmijter ham, een stapeltje pannenkoeken, wafels met stroop. Dan eindigt hij, vastbesloten zich aan zijn dieet te houden, met een tarwekoek en zwarte thee. Net als de Hungry Man uit het liedje van Louis Jordan uit die tijd, weet Duke precies waar hij het halen moet. In New York zit een Indiër waar ze geweldige curries en chutneys serveren, vertelt hij. Die zaak zit er volgens mij nog steeds. Het is Bombay Masala, het oudste Indiaanse restaurant van Amerika. Sinds 1921, dit jaar 100 jaar. In St. Petersburg in Florida is een klein tentje waar ze perfecte vis bakken. I really hurt myself when I go there, zei Duke. Dan Mrs. Wagner in Orchard Beach, Maine. Haar hotdogs hebben 2 worstjes per broodje. Duke, op een avond heb ik er 32 gegeten. Zo kwam het verhaal de wereld in dat ik meer hotdogs op kan dan wie dan ook. Trombonist Joe Tricky Sam Nanton was erbij toen Ellington dit record vestigde in de pauze van een optreden en verklaart later. Natuurlijk is hij een genie, maar Jezus, wacht maar tot je hem ziet eten. In 1933 en 1939 vaart de band van Duke Ellington naar Europa om onder andere in Den Haag te spelen. En wat eet Duke in Den Haag? Een trolley met 85 verschillende hors d'oeuvres. Het kost alleen al veel tijd om ze allemaal even te proeven, vertelde hij. Toen ik nog wel eens over eten schreef, ik heb een kookboek geschreven voor het Rijksmuseum bijvoorbeeld, heb ik daar lang over nagedacht. Wat kan Duke in Den Haag in godesnaam hebben gegeten? Een trolley met 85 verschillende gerechten. Het duurde vrij lang voor ik erachter was en het is volgens mij in de Duke-literatuur nog niet doorgedrongen wat hij nou precies heeft gegeten, maar ik weet het. En mocht u het nu nog niet kunnen raden, dan zal ik het aan het eind van deze uitzending verklappen. En voor ik naar de zonsondergang van Ellington wil gaan, schakel ik even door naar middernacht. Hij speelde en schreef aardig wat stukken die zich afspelen in de avond, buiten en rond middernacht. Het is een favoriet thema van de jazzmuziek. Denk aan Roundabout Midnight van Thelonious Monk. Maar ik liet al in een eerdere aflevering een stukje horen van de Gary Mulligan Big Band met dat liedje over vissen. En dat was een bewerking van de soundtrack van Anatomy of a Murder, een rechtbankdrama, waarvoor Duke Ellington de muziek had geschreven. En daarin zit ook Midnight Indigo. Een beetje de kleur is, denk ik, die alles krijgt 's nachts. Een beetje donkerblauw. En daar wordt smaakvol gebruik gemaakt van de celeste. Dat is een piano-achtig instrument, maar het zit vol met belletjes. En daartegenover staat dan de basklarinet van Harry Carney. Thank you. En net als rond Bach, Mozart, Beethoven, de Beatles, maar ook zelfs James Brown zijn er mensen die alles uitzoeken rond Ellington. Die van elk concert weten wat er is gespeeld en van elke studiosessie wie erop speelde. Maar het leuke is bij Ellington dat ze er niet altijd uitkomen, terwijl zo lang is het allemaal niet geleden. In de toelichting bij deze opname, die werd gemaakt in de nacht van 1 op 2 juni 1959, staat: "It seems to be Duke Ellington on celeste and Billy Strayhorn on piano." Billy Strayhorn was lang de tweede pianist in het orkest van Ellington en daarnaast, veel belangrijker, arrangeur en componist. De twee ontmoetten elkaar in 1938, toen Ellington al een hele grote man was in de Amerikaanse muziek en misschien al zelfs een beetje op zijn retour, wat uiteindelijk niet zo was, maar daar leek het toen wel op. En zijn leven speelde zich voornamelijk on the road af. Hij was altijd op tournee met die band. Ook door het voor zwarte vijandige zuiden. Maar ook, zoals ik al vertelde, in Europa. Tijdens die tour van 1939 ook nog door een land waar ze niet mochten spelen en waar hun muziek verboden was, Nazi-Duitsland gereisd. Ellington woonde in New York en had daar een groot appartement waar, ik geloof dat, nou ja, zijn zus woonde er en zijn vrouw en zijn minnares en zijn zoon en wie allemaal niet meer. Maar hij was meestal on the road. Goed, Billy Strayhorn was een stuk jonger en deed wel wat in de jazzmuziek, maar nog niet veel. Hij wilde eigenlijk het liefst in de klassieke muziek aan de slag. Maar goed, hij wist op een dag door te dringen tot de kleedkamer van Ellington in Pittsburgh. En Ellington hield daar een soort kantoor ook. Strayhorn mocht achter de piano plaatsnemen en voorspelen. En dat deed hij blijkbaar door te laten horen aan Ellington hoe hij sommige van Ellingtons eigen composities zou arrangeren. Strayhorn had zulke goede ideeën dat Ellington meteen de rest van de band erbij haalde, voor zover hij niet in het café zat. Strayhorn die vertolkte vervolgens nog een van zijn eigen composities, Lush Life, die hij schreef toen hij 16 was.
I used to visit all the very gay places, those come what may places, where one relaxes on the axis of the wheel of life, to get the feel of life, from jazz and cocktails. The girls I knew had sad and sullen gray faces, with distant K-traces, that used to be there, you could see where they'd been washed away by too many through the day 12 o'clock tales. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. I thought for a while that your poignant smile was tinged with the sadness of a great love for me. Ah, yes, I was wrong again. And only last year, everything seemed so sure. Now life is awful again, a trough full of hearts could only be a bore. A week in Paris, please, the bite of it, all I care is to smile in spite of it. I'll forget you, I will, while yet you are still burning inside my brain. Is much stifling those who strive. I'll live a lush life in some small dive, and there I'll be while I rot with the rest of those whose lives are lonely too.
Het liedje gaat, zou je kunnen zeggen, over Strayhorn's homoseksualiteit. Dan hebben we natuurlijk de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in Amerika voor een zwarte man. Lush Life van de titel is ook ironisch. Hij leidt het luxe leventje van iemand die alleen is. En het begint met een regel waarvan ik niet weet of die toen ook al een beetje dubbelzinnig was. I used to visit all the very gay places. Als je weet dat het gaat over een man die worstelt met zijn gevoelens, begrijp je de tekst beter. Hij beschrijft meisjes die hij niet meer interessant vindt als op het moment You Came Along. Iedereen was onder de indruk van het talent van Strayhorn, de hele band. Die bestond uit de beste Amerikaanse jazzmuzici van dat moment. En Ellington dacht, die man moet ik hebben. Daarom zei hij tegen Strayhorn dat hij was aangenomen. Zo ging dat ook bij Ellington. Hij kreeg meteen geld om van Pittsburgh naar New York te reizen, waar hij zich bij Duke's familie, extended family zou ik zeggen, kon vestigen in het appartement in New York, tot Duke terug was van zijn tournee. En Duke vertelde Strayhorn hoe hij er moest komen en schreef het ook op een briefje. Als hij eenmaal van Pittsburgh in New York was, schreef hij op dat briefje: Take the A-train. Dat was de deels bovengrondse metrolijn die Strayhorn naar het appartement van Duke zou brengen. Nou, u raadt het al. Onderweg schreef Strayhorn het nummer met die naam dat zou uitgroeien tot de herkenningsmelodie van de band van Duke Ellington. Take the A-train. Voor mij is reizen met het openbaar vervoer deel van het buitenleven, want immers je zit weliswaar in de trein binnen, maar je kijkt naar buiten en je ziet de wereld aan je voorbij trekken. En daarom kan ik het niet laten om een stukje te laten horen van de opnames van de band van Duke Ellington en die van Count Basie, die Take the A-Train op 6 en 7 juli 1961 samen opnamen. Ze speelden 3 sessies die dagen, de eerste van 2:30 in de middag tot 5:30, de tweede van 7:00 s'avonds tot 10:30 s'avonds en de derde van 11:30 tot 2:30 s'nachts. Tijdens die laatste sessie speelden ze Take the A-Train en op de bonus track van de cd kun je horen hoe dat verliep. Dus als u uw hoofdtelefoon goed op heeft of goed gepositioneerd bent tussen uw stereo speakers, hoort u rechts Duke Ellington en zijn band en links Count Basie, althans zijn band. Want Count Basie ging net voor de eerste take van het nummer even weg. Misschien naar de wc of zo. In ieder geval hoor je Duke roepen, where is Count Basie? En hij roept ook, Count Basie! Je moet goed opletten, dan hoor je het. Ik vind het al heel grappig dat Bill Basie dus met zijn artiestennaam Count Basie werd aangesproken. De Count die roept nog wat terug, maar hij komt niet. En dus beginnen ze zonder hem. Ik vraag of Tio klaar is. Dat is Tio Massiro, de producer die ook veel met Miles Davis werkte. Ik denk bijvoorbeeld ook aan Kind of Blue. En dus zegt Duke, ik vraag Mr. Strayhorn wel of hij wat wil spelen. En dus kruipt Billy Strayhorn achter de piano van Count Basie. En dan spelen ze samen, Duke rechts, doet het intro van 2 maten, wat hij volgens Strayhorn nooit in zijn leven helemaal goed speelde. En dan soleert Strayhorn, heel laid back eigenlijk, in het linkerkanaal, begeleid door Duke en de ritmesectie 36 bars of piano, voordat de beide bands invallen. En ik vermoed dat dit de eerste keer is dat ze dit samen spelen. Dit zijn de eerste 3 takes en ik laat zo ook nog even voor de aardigheid het begin horen van Take the A-Train met Count Basie achter de piano, want die is dan blijkbaar terug van de wc of waar die ook geweest was.
Count Basie. Yeah. Let's go. Here we go. Take two. to get Mrs. Strayhorn to play a little something. All right, ready?
Okay. So,
32 bars, 36
bars,
piano.
36 bars of piano.
What?
How many?
You ready, T.O.?
36
bars. Roman.
2-bar introduction. What's it, huh?
36 bars of piano.
Dit was dus midden in de nacht in 1961. Nu gaan we terug naar een zonsondergang. Die horen we aan het begin van de Queen's Suite van Ellington uit 1959. Het stuk heet Sunset and the Mockingbird. Kort voor de opnames was Duke met zijn orkest op uitnodiging van de Earl of Harewood in Leeds geweest om daar op een festival te spelen waar Queen Elizabeth de eregast was. De band trad niet volledig aan, omdat saxofonist Paul Consalves en trompetist Shorty Baker, niet de minste, zich aan de Schotse whisky hadden gelaafd. Maar het optreden was een succes en na afloop was er in het stadhuis van Leeds een audiëntie, waarbij de koningin lang met Duke sprak. En vervolgens was er nog een diner en tenslotte een nachtelijk bal, verlicht door kaarslicht, waarbij Ellington een Strayhorn piano speelde. Dat lijkt me nou een scène voor de Crown. Ook bij die gelegenheid sprak Ellington weer met Queen Elizabeth. En de vorstin zou aan Duke hebben gevraagd: wanneer was u voor het laatst in Groot-Brittannië? Wanneer was u voor het laatst in mijn koninkrijk? Waarop Duke met een compliment antwoordde: in 1933, majesteit, jaren voor u werd geboren. Ellington was zelf van 1899, maar Elizabeth was van 1926. Duke was zo onder de indruk van haar dat hij terug in New York een zesdelige suite voor haar componeerde. Het eerste deel grijpt terug op een gebeurtenis in Tampa, Florida. Duke en de band waren laat op de avond onderweg naar West Palm Beach. Ergens halverwege hielden ze halt en buiten zag Duke de zon ondergaan en hoorde hij een vogel zingen. Hij kon het beestje niet zien, alleen horen, en hij schreef in zijn autobiografie: we didn't see it, but we heard its beautiful call. Eigenlijk was er helemaal geen tijd om te lang te blijven en te kijken of ze erachter konden komen welke vogel daar zo mooi zong. En daarom schreef Duke de melodie die hij hoorde op en floot de dagen die volgden steeds weer die vogel na. Totdat iemand suggereerde dat het een spotvogel was geweest. En zo maakte Duke Ellington de Sunset and the Mockingbird. Ik vind het bijzonder dat Ellington dit moment koesterde, want zoals ik al zei, hij was constant op tournee over de hele wereld, maakte veel mee, had talloze romances en speelde met de grootste muzici van zijn tijd en gaf de grootte der aarde een hand. Maar hij beschouwde deze korte ontmoeting in de ondergaande zon als, zoals hij zelf schreef, een van de momenten in mijn leven waarin schoonheid zich openbaarde. En dat moment wilde hij delen met Queen Elizabeth. En daarom werd het dus het eerste deel van de suite die hij voor de Britse koningin schreef. Hij nam het grootste deel van het stuk met zijn band op in twee sessies op 25 februari en 1 april 1959. En het wonderlijke is dat Duke van deze suite precies één plaat liet persen, die hij opstuurde aan koningin Elizabeth. De rest van zijn leven weigerde hij dit geweldige stuk, deze zesdelige suite, op plaat uit te brengen. Hij had de muziek echt alleen voor haar geschreven. Pas na zijn dood in 1974 konden andere mensen de muziek ook horen. Maar er was ook één stuk dat hij wel vaak op concerten speelde. En daarvan werd toen dus, in 74 na zijn dood, de eerste opname bekend, die hij dus in 1959 voor de koningin had opgenomen. Na die tijd had hij er heel vaak zijn concerten mee afgesloten, omdat het een stuk is voor solo piano, op de plaat begeleid door een gestreken bas. En het fijne voor deze podcastreeks is dat deze ode aan de koningin een connectie heeft met natuurtonen. Want het stuk heet The Single Petal of a Rose. Eén enkel bloemblaadje van een roos. Boom. Nou eindigen we natuurlijk nog met de uitslag van onze prijsvraag. Want wat had Duke Ellington in Den Haag in 1939? Een trolley met 85 hors d'oeuvre? Wat denkt u van? een rijsttafel. Volgende keer valt de avond en wordt het donker in Central Park. Hartelijk dank voor het luisteren naar Natuurtonen. Wil je meer podcasts over klassieke muziek beluisteren? Ga dan naar preludium.nl/podcast.
Stay awake, don't close your